Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Straks om 1 uur het beleggerspanel. Onder andere over de razend enthousiaste beleggersdag van ASML. Nu gaat het eerst over frisdrank. Inflatie, gestegen energieprijzen en plannen voor een suikertax. Er komt nogal wat op de Nederlandse frisdrankenmarkt af. En dat terwijl de sector nog bezig is met het herstellen van de coronapandemie. Ik praat erover door met Evelien Sanders de Boer, topvrouw van Frumona. Welkom nogmaals.
Dankjewel.
Laten we maar beginnen met een introductie van het bedrijf voor degene die het niet kent. Want ongetwijfeld hebben ze wel jullie producten in handen. Maar dat jullie erachter zitten is voor velen misschien wat minder bekend. Wat doet Frumona?
Frumona maakt frisdranken. We hebben een heel portfolio verschillende merken. Waarschijnlijk ook wel bekend, Royal Club, Pepsi, Rivella. We hebben een deel eigen merken als Frumona, maar we hebben ook licentiemerken. En we doen dat al sinds 1948.
En er wordt dus frisdrank gemaakt, frisdrank gebotteld. Is er nog een verschil tussen jullie eigen merken en de merken die jullie in licentie hebben, wat jullie daar mee kunnen doen of mee mogen doen?
Ja, zeker. Dat is zeker een verschil. Eigenlijk met je eigen merken mag je natuurlijk alles. Hè? Royal Club is daar een voorbeeld van. Dat produceren we ook in Bunnik en dat distribueren we. En daar maken we eigen commercials van, om het even heel makkelijk te zeggen. We hebben andere licentiemerken. Dat is een voorbeeld, bijvoorbeeld Pepsi. Daar is Pepsi de eigenaar van. Dat bottelen we, dat brengen we naar de markt. Maar daar doen we bijvoorbeeld niet de commercials van en dergelijke. En Rivella is een ander merk, een mooi Zwitsers familiebedrijf. En dat hebben we in licentie, maar dat bottelen we ook. Dat brengen we naar de markt, maar daar maken we wel weer onze commercials voor.
En is het knokken voor die licenties, of zijn dat verbintenissen die voor decennia lang worden aangegaan?
Ja, dat zijn verbintenissen die we al heel lang hebben en waar we ook al heel lang mee samenwerken.
En wat krijg je dan van zo'n merk dat niet van jezelf is? Hè? Je hebt de receptuur. Ja, ik ben gewoon benieuwd, er gaat hoeveel hectoliter doorheen in een jaar tijd?
Er gaat heel veel hectoliter doorheen. Wij produceren 3 miljoen hectoliter in de fabrieken. Ben ik best heel veel.
Dat is best heel veel. Maar voor de mensen die het ambacht nog niet helemaal in de vingers hebben, waarvan ik er één ben, wat doe je dan eigenlijk? Hoe produceer je frisdrank? Wat komt daarbij kijken? Wat heb je in handen? Siroop, een tablet? Ik probeer maar even mijn fantasie te vrije lopen.
We noemen dat basisingrediënt is natuurlijk water. En vervolgens heb je een compound, dat is een receptuur. En de eigen merken, daarvan hebben de receptuur zelf. En van de licentiemerken, daarvan hebben de eigenaren zelf de receptuur. En dat mengen we en dat roeren we in de fabriek. En dan komt een hele mooie frisdrank uit.
Ja. En dan hebben jullie ook nog een innovatief gedeelte, het Sir Joe gedeelte. Wat gebeurt er daar?
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk, dat noemen we heel mooi onze incubator. Met een aantal merken. Dat doen we ook in samen zijn met een aantal andere bedrijven. Nou, een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld kombucha. Het merk is kombucha. En dat brengen we naar de markt. Let op, dit wordt een segment wat heel groot gaat worden in de toekomst, geloven wij. En dat doen we bijvoorbeeld samen met de jongens van Brand en Levi. En dat brengen we naar de markt.
En de markt is altijd de Nederlandse markt?
De Nederlandse markt, inderdaad. De Nederlandse markt, zowel de supermarkten als de horeca.
En waarom eigenlijk? Want als je denkt, kombucha, dat heeft een hele mooie toekomst voor zich. Dat kan misschien toch ook wel internationaal doorbreken.
Ja.
Kan dat dan ook onder jullie hoede?
Ja, dat zou eventueel kunnen. Maar wij zeggen voor nu, wij focussen op de Nederlandse markt. En ik denk ook, we zijn natuurlijk fantastisch gepositioneerd midden in Nederland, in Bunnik.
Ja goed, maar Bunnik hoeft toch niet de beperking te zijn als je internationaal zou willen groeien?
Nee, dat hoeft niet de beperking te zijn. Maar voor nu focussen we ons op de Nederlandse markt.
En die Nederlandse markt, die kun je heel duidelijk onderscheiden in een gedeelte supermarkt, retail, horeca, denk ik. Hoe verhouden die zich tot elkaar?
Het is ongeveer. Het is natuurlijk ontzettend veranderd in de coronaperiode. Toen was die verhouding totaal anders. Maar de verhouding is ongeveer 60-40.
Die coronaperiode, nou ja, je wist dat die op het programma stond, kon ook niet anders. Hoe heeft die erin gehakt bij het bedrijf?
Ja, die heeft er behoorlijk ingehakt. Ik was zelf net een paar maanden ook binnen het bedrijf. En dan probeer je normaliter in de beginperiode probeer het bedrijf te leren kennen van haver tot gort. En vervolgens komt er natuurlijk heel veel tot stilstand. En voornamelijk op kantoor. Iedereen ging thuis werken. De supply chain of de fabriek bleef doordraaien. Maar daar staan vervolgens een aantal lijnen stil.
Maar voor de volledigheid, het leren kennen van het bedrijf. Je hebt een tijdje terug, een flinke tijd terug, ook al een jaar bij Frumona gewerkt. Daarna ben je aan de slag gegaan bij Heineken. Want voor de mensen die die structuur nog niet helemaal kennen, Frumona valt onder Heineken. Frumona was voor jou toch ook niet een grote onbekende op het moment dat jij daar aantrad als topvrouw?
Zeker niet. Dat was zeker niet een grote onbekende. Hè, maar dan hou je bezig met een bepaald deelgebied. En vervolgens heb je het hele bedrijf, mag je onder je hoede nemen. Dus dan is er nog wel heel veel te leren kennen.
En dat is dan een bedrijf dat tot stilstand wordt gebracht door corona onder andere. Corona ligt, je vergeet het bijna, maar toch alweer een tijdje achter ons qua lockdowns dan. Benader je nu de niveaus van 2019 alweer? Of
ja, daar,
niet?
Komen we redelijk in de buurt. Wat je net ook zei, de supermarkt ietsje gedaald. Maar als we naar de horeca weer kijken, heeft dat echt weer mooie ontwikkeling doorgemaakt. En zitten we ongeveer weer op het niveau van 2019.
Nou, veel brouwers zeggen dat het niet helemaal gecompenseerd heeft. Maar toch dat er heel veel mensen thuis meer zijn gaan drinken. Geldt dat ook voor Frumona, dat je die ontwikkeling heel duidelijk ziet?
Nee, we zien nu iets een verlaging ook in het volume in de supermarkt. En dat is natuurlijk het thuisverbruik. En daar zie je iets minder volume. En aan de andere kant, waar je natuurlijk continu mee bezig bent als bedrijf om vernieuwing te brengen, innovaties naar de markt te brengen. Daar is de consument ook naar op zoek. En dat kan wel weer meer waarde brengen in zijn geheel.
Ja, nou ja, daar is de consument dan naar op zoek. Ik geloof dat dat ook wel vanuit Heineken is gezegd. Hè. Er zal altijd behoefte zijn aan een soort lipstick-effect. Mensen zijn op zoek naar luxe, een verwendmoment. Dat geldt dan vooral voor de bieren, maar misschien ook wel voor de dranken die Frumona op de markt brengt. Tegelijkertijd is nog altijd sprake van inflatie. Mensen die steeds minder te besteden hebben. Het hele premium idee. Moeten we dat niet een beetje parkeren op dit moment?
Wat je net zei, ik denk een hele belangrijke wat we ook zien. Hè, wat er net ook werd genoemd, de kosten blijven stijgen. En daar hebben wij ook mee te maken. Gas, energie, alle verpakkingsmaterialen. Dus daar ontkom je ook niet aan om een deel door te belasten. En aan de andere kant wil je dat natuurlijk ook beperken en betaalbaar houden voor de consument. En ik denk ook een hele mooie die ik toch even wil noemen is dat de verbruiksbelasting vorige week van tafel is gegaan.
Gaan we het echt nog over hebben.
Die is van tafel gegaan. Dus ja. dat scheelt natuurlijk wel een stuk voor de consument.
Die verbruiksbelasting die komt nog aan de orde. Dan zeg je, we moeten toch ook kijken naar of het voor de consument allemaal nog te behappen is. Maar wij worden ook geconfronteerd met zaken die duurder worden. Ik neem aan dat dat ook zo'n effect heeft op de onderhandelingen die je moet voeren met supermarkten. Daar is de afgelopen dagen, weken, veel over geschreven. Het gaat steeds stroever, want die supermarkten die zeggen, wij worden geconfronteerd met dubbelcijferige stijgingen van onze leveranciers. En er komt een moment dat wij dat ook niet meer kunnen opvangen. Kun jij iets zeggen, zonder al te zeer uit de schot te klappen, over hoe die onderhandelingen op dit moment lopen?
Nee, daar ga ik natuurlijk niet in detail
Dat heb ik ook niet gevraagd.
Zeker waar wij zijn. We zijn continu in onderhandeling, ook met supermarkten en dergelijke en met onze klanten. En dat is denk ik ook het mooie van het spel. En dat doe je op het scherp van de snede. En uiteindelijk kom je daar ook altijd weer uit met elkaar.
Is dat het mooie van het spel? Want zijn toch ook scenario's denkbaar waarin dat resulteert in lege schoppen?
Ja, want ik denk zeker van uiteindelijk van wrijving komt glans. En je moet met elkaar verder. Ze verkopen onze producten en uiteindelijk kom je daar altijd weer uit met elkaar.
Nou ja, ik begreep dat de verhoudingen wat ingewikkelder lagen, omdat je ook niet heel veel fantasie nodig hebt om te concluderen dat supermarkten in die coronaperiode heel goed hebben verdiend. Dus zijn er ook leveranciers die zeggen, ja, voordat we hier een al te moeilijk verhaal gaan horen van de supermarkten, je kunt nog best wat voor je rekening nemen, kijkende naar wat er de afgelopen jaren is binnengekomen. Op welk standpunt sta jij?
Ik vind met de huidige stijgingen, je moet een deel gewoon kunnen doorbelasten. En daar ga je over in gesprek met de supermarkten. En daar wordt ook een deel doorgelegd naar de consumenten. En uiteindelijk bepalen de supermarkt zelf de prijs die ze doorleggen naar de consument.
Wat voor stijgingen verwacht jij dan?
Ik verwacht wel wat behoorlijke stijgingen. Ik ga percentages niet noemen, maar je kan natuurlijk wat je ziet gebeuren met de gasprijzen, wat ik net zei.
Wat hebben jullie zien gebeuren met die energieprijzen? Want jullie zijn volgens mij net als Heineken bezig om het zo snel mogelijk af te bouwen. Ook om CO2-neutraal te opereren. Om misschien toch ook wat minder van gas en iets meer op elektriciteit over te schakelen. Wat zie je nu qua gasprijzen en gasrekening gebeuren?
Gasprijzen gigantisch natuurlijk gestegen. Elektriciteitsprijzen hetzelfde. Waar we daarnaast mee bezig zijn, we willen in onze supply chain in 2030 CO2-neutraal zijn. Dus aan de ene kant zijn we gas aan het verminderen en vervolgens kun je gaan elektrificeren.
Maar dat is nog een proces dat wat tijd nodig heeft. Dus je zit nu nog in de problemen als die gasprijs enorm stijgt.
Ja, zeker. Dat proces heeft even tijd nodig. Maar wat je wel ziet in deze tijd, daar komt echt versnelling op.
Over problemen gesproken. ABN AMRO bracht vanochtend toch een rapport naar buiten over de horeca van volgend jaar. Schetst een tamelijk somber beeld. Een krimp van 2%. Het aantal faillissementen dat zal toenemen. En dat in een sector die nog gebukt gaat voor een deel onder de coronaschulden die zijn aangegaan. Hoe is jullie relatie met jullie horecaklanten?
Ja, dit volgen we natuurlijk ook heel nauwgezet, hoe het gaat met de horeca. Wij zeggen ook, wij staan naast onze klanten. Ik geloof aan de andere kant dat consumenten willen ervaringen en belevingen blijven houden. Dus we zien natuurlijk ook dat mensen uit blijven gaan, de terrassen blijven bezoeken, uit eten blijven gaan. Dus dat zal zeker doorgaan.
Maar dat klinkt heel mooi, we staan naast onze horeca-afnemers. Wat betekent dat dan? Want die mensen kunnen voor een deel dus, kijkende naar dat rapport van ABN AMRO, en ook zonder rapport, hadden mensen al tot de conclusie kunnen komen, in de problemen raken. Doordat ze schulden hebben, nu te maken krijgen met zaken die duurder worden, klanten die wat langer gaan nadenken voordat ze toch op dat terras gaan zitten. Wat valt eraan te doen?
Ja, de schulden kunnen we niet 1, 2, 3 oplossen. Maar we kunnen wel kijken met ondernemers. Wat kunnen we doen? Hoe ga je de beleving creëren in je horecalocatie en dergelijke? En hoe kun je dat gewoon op een goede manier kun je dat realiseren?
We gaan naar het eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag. De stakingen van begin dit jaar laten zien dat het steeds moeilijker is om medewerkers vast te houden in de huidige krappe arbeidsmarkt. Of bij Frumona hebben we geen enkel probleem met het vinden en binden van personeel. Je mag het achteraf nuanceren.
Bij Frumona hebben we geen enkel probleem met vinden en binden van personeel.
Evelien Sanders de Boer, topvrouw van Frumona, zei het toch met enige bedenkingen, want de praktijk laat zien dat het toch weer barstiger is dan dat.
Ja, zeker. Het is een heel moeilijk dilemma. We zien natuurlijk een krapte op de arbeidsmarkt op dit moment. En daar hebben wij natuurlijk ook uiteraard mee te maken. Dus belangrijk dat je inderdaad het personeel, je collega's die je hebt, hoe kun je ze houden en hoe kun je ze binden. En aan de andere kant hebben wij ook vacatures op dit moment. En kijk je ook heel scherp naar die arbeidsmarkt. Hoe kun je mensen weer naar je toe trekken? En ik denk wel, mooi, we hebben een missie, goed gezond drinken voor iedereen. En daar zie je ook dat dat aanspreekt. En mensen willen graag goed doen en daar een bijdrage aan leveren. En op die manier zijn we ook in staat om mensen weer naar ons toe te trekken.
Klinkt allemaal goed, maar en vorige week had ik een gesprek met jouw collega van Heineken Nederland, Hans Beum. Kwam het ook even kort aan de orde. Stakingen begin dit jaar, en dat is bepaald geen gewoonte binnen het bedrijf. Maar Frumona heeft dat toch ook mogen ervaren. Ja, als je dan praat over het vasthouden van personeel en het vinden van nieuw personeel, dan doet zo'n staking vermoedelijk geen goed.
Nee, laat ik vooropstellen, een staking is nooit voor niemand leuk. Collega's staan op dat moment tegenover elkaar en 2 weken verder sta je weer naast elkaar en moet je met elkaar door. Dus dat is één, denk ik, belangrijke die ik hier wil zeggen. En uiteindelijk kom je er ook altijd weer uit. Tuurlijk kunnen er dingen zijn waar je het in eerste instantie niet over eens bent. Maar in zo'n proces is het belangrijk om heel goed naar elkaar te luisteren, standpunten van elkaar aan te horen en uiteindelijk weer constructieve gesprekken met elkaar
op te zoeken. Maar dat had dan toch al moeten gebeuren voordat er naar het stakingsinstrument zou zijn gegrepen. Want dat is volgens mij ook in de lijn van de traditie met het bedrijf, dat je er inderdaad probeert uit te komen. Het is voor het eerst in, ik geloof, 25 jaar dat er gestaakt werd. Dan zijn er toch zaken enigszins verwaard. Als je kijkt naar waar het dan allemaal over ging. Het ging over loon, maar zeker niet alleen. Het ging ook over de loonschalen, een betere reiskostenvergoeding, eerder stoppen met werken. Dat is een heel pakket.
Jeetje. Soms in het heet van de strijd luister je niet goed meer naar elkaar. Maar laat ik vooropstellen, wij zijn een hele loyale, royale werkgever. En dat heeft vele facetten. En daar is loon in ieder geval, dat is er één van. Maar er zijn heel veel facetten waar het om gaat. En wij hebben een heel mooi arbeidspakket. En uiteindelijk zijn we er toch weer met elkaar uitgekomen.
Nou, heb je er zelf van gebaald dat het zover heeft moeten komen?
Ja, natuurlijk. Weet je wat ik net zei? Een staking is voor niemand leuk. En je bent collega's van elkaar. En op een gegeven moment staan collega's tegenover elkaar. En wat ik zeg, vervolgens moet je weer met elkaar verder.
We gaan naar de verbruiksbelasting. Yeah. Eerst een dilemma. Komt-ie aan. Een suikertax is eigenlijk een effectief middel om consumenten tot gezondere drankkeuzes te dwingen. Of Frumona blijft pertinent tegen een suikertax?
De eerste, suikerbelasting kan een goed middel zijn. En ik heel mooi om te melden inderdaad dat de suikerbelasting vorige week van tafel is gegaan. Die wordt uitgesteld in ieder geval. Dat is een hele mooie beweging. Wij zijn niet tegen een suikerbelasting, want het kan een effectief middel zijn om consumenten ander gedrag te laten vertonen. Maar wel voor een gedifferentieerd model. Dus hoe meer suiker er in een bepaalde drank zit, uiteindelijk kom je dan in een hogere schaal terecht. Maar om ongenuanceerd één tarief over alle niet-alcoholische dranken door te voeren,
Waarom dat zo schadelijk zijn? Want het heeft voor een deel ook te maken met uitvoeringsproblematiek. Hè? Zo'n verbruiksbelasting moet ook weer kunnen worden verwerkt door de Belastingdienst. Daar zijn we weer. Maar jij zegt, ik ben niet zozeer tegen die suikertax, maar dit model staat mij niet aan. Wat is daar eigenlijk op tegen?
Wat is daarop tegen? Dan ga je wat je daarmee wil, is je wil een gezonde levensstijl. Dat is het doel ook van de suikerbelasting. Je wil een gezonde levensstijl wil je stimuleren. En als je ongebreid hetzelfde tarief gaat doorvoeren op ook dranken die geen suiker bevatten, dan is het natuurlijk tegendraads wat je hier
ging de belasting op water er niet af in dit voorstel?
Nee, water zat ook in het vorige voorstel en dat is nu van tafel.
Maar in het nieuwe voorstel is het toch weer je proberen op te maken voor de volgende strijd. Want ik geloof dat die verhoging van deze verbruiksbelasting nog niet van de baan is, maar is uitgesteld naar 2024.
Nee,
de lobby kan zich weer opnieuw gaan organiseren.
Naar 2024, ja, inderdaad. Maar ik denk dat je ook heel goed moet kijken hoe steek je dat model in. In Engeland is een gedifferentieerd model. En ik zou ook willen pleiten voor een model. Hoe meer suiker er op een gegeven moment in frisdrank zit, dan val je in een hoger tarief. Heeft het geen suiker, dan zit je echt in het lage tarief.
Maar we hoeven er toch ook niet kinderachtig over te doen dat er suiker in frisdrank zit en dat je in die zin dus ook beter maar je inname zou kunnen matigen?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Er zit ook suiker in frisdrank.
Hoeveel suiker zit er in frisdrank? Want suiker, ja, ik wil er geen semantische discussie van maken, maar je hebt ook heel veel, volgens mij noemen critici dat schuilnamen. Hè? Als je maar goed op het etiket kijkt, dan zie je dat er geen suiker staat, maar andere E-nummers, zoetstoffen die wel ongeveer hetzelfde doen. Hoeveel suiker zit er nu minder in de frisdranken van Frumona dan pak een beet 5 jaar geleden?
Ja, we hebben 65% van ons portfolio zit onder de 5 kilocalorieën. Dus dat is gigantische hoeveelheid. Wij zijn al sinds 2015 ook echt actief bezig om het suikergehalte te reduceren. En sinds 2015 hebben we 1,5 miljard suikerklontjes hebben wij gereduceerd uit ons portfolio.
Ja. En hoe doe je dat dan? Want je zegt zelf al, grote merken, daar zijn wij de licentiehouder van. Rivella, Pepsi. Dan kan je wel zeggen, ja, wij van Frumona, wij staan voor een gezondere wereld en let een beetje op je receptuur. Maar wordt er naar geluisterd of heb je het toch maar gewoon vooral uit te voeren?
Ja, onze eigen recepturen, daar hebben we natuurlijk volledig de eigen controle over. Bij onze licentiepartners, dat doen we in gesprek. En je mag ook weten, daar gaan soms ook scherpe discussies aan vooraf. Bijvoorbeeld met een Pepsi, om echt te zorgen ook dat ze daar ook stappen nemen.
Hoe scherp zijn die discussies dan? Want het zal toch denk ik pijn doen als Frumona voor Pepsi iets te lastig wordt. En dan zeggen ze, nou, dan kijken we even een halte verder dan Bunnik.
Nee, dat
is toch zo?
Ook Pepsi wil daarin reduceren. En wij zeggen, ja, onze missie blijft goed gezond drinken. Wij willen reduceren. En die discussies zijn heel open. En ik moet ook zeggen dat ze daar heel open voor
maar
staan
betekent,
als bedrijf.
Betekent minder suiker ook per definitie een gezonder drankje? Hè? Ik haalde net al aan die schuilnamen, zoals critici dat dan noemen. Is het zo dat als je suiker maar weet te verbannen, dat er dan een beter product overblijft, een gezonder product overblijft? Of zou je naar heel veel meer dingen moeten kijken? Want zuren zijn volgens mij ook belangrijk.
Ja, je moet naar het totale product kijken. Maar een belangrijke is inderdaad als je suiker eruit haalt, dat je een beter product neerzet. En zeker als hij laag in kilocalorieën is, zet je een gezonde product in de markt.
Maar als het kan met 1,5 miljard suikerklontjes minder,
ja,
zonder de smaak aan te tasten, waarom zaten die suikerklontjes er dan eerst in?
Ja, goede vraag.
Ja, dat is een hele goede vraag.
Ja, zo is het ook ooit ontstaan natuurlijk. Hè. Frisdranken ooit ontstaan met water en suikerwater. En op een gegeven moment zeggen, ja, hier moet je echt stappen innemen. En gezondheid is belangrijk. We moeten hier versnelling op maken en dit reduceren.
Gezondheid is zo belangrijk dat veel mensen nu toch ook een paar keer nadenken voordat ze ongebreideld die hele fles maar leeg drinken. De verkoop zit in een dalende lijn naar beneden. Is dat voor Vrumona dan ook per definitie toch wel slecht nieuws? Ook al zetten jullie in op gezondheid. Er wordt minder frisdrank gedronken. Nou, dat is jullie bestaansrecht. Maak je je zorgen?
Volume staat ietsje onder druk. Aan de andere kant belangrijk, hè, dat je innovaties, wat ik ook net zei, dat je innovaties op de markt blijft zetten en dat je waarde blijft toevoegen. En aan de andere kant de trend op gezondheid. Daar bijvoorbeeld mensen zijn ook op zoek naar alternatieven voor alcohol. En daar is frisdrank natuurlijk ook een heel mooi alternatief voor.
Want frisdrank is nog altijd gezonder dan alcohol. Suikerhoudend of niet?
Je
hebt ook bij Heineken gewerkt. Gedurende een lange periode. Dus ik ben benieuwd naar je antwoord.
Frisdrank is gezonder dan alcohol.
Daar valt misschien toch nog over te twisten als je het hebt over energy drinks. Een nieuwe ster in de familie. Hoe heet het?
Een rockstar.
Rockstar.
Zeker.
Waarom dacht je, en dat straal je uit in alles uit, de missie is gezond, gezonder. Denk na voordat je wat drinkt en kies dan voor het beste alternatief. Nou, wij gaan toch maar eens in de markt voor de energy drink.
Ja.
Een boosdoener.
Ja, ik zeg dan, je kan aan de zijlijn blijven staan, maar je kan ook het speelveld betreden. En onze Hero SQ, zoals we dat zeggen, ons Hero product, is zonder suiker. Dus we zijn de energymarkt zijn we opgestapt met een product wat geen suiker bevat. En ook met een missie om in dat segment suiker fors te reduceren de komende tijd.
Maar zeg eens, wat zit er dan wel in? Ja, ik word toch een beetje achterdochtig, want je moet er wel die opkikker van krijgen, denk ik.
Ja, er zit onder andere cafeïne in.
Oké. Nou, ik zal het eens proberen.
Ik zou het doen.
Evelien Sanders de Boer was hier, de topvrouw van Vrumona. Dank voor je komst.
Geen dank.
Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Pieter Hendriksen. Hij is de directeur van JLL in Nederland. De vastgoedadviseur over de stagnatie op de commerciële vastgoedmarkt. Het aantal deals dat terugloopt. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met het beleggerspanel. En daarin gaat het, hoe kan het ook anders, over de laatste ontwikkelingen rondom de cryptobeurs FTX.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
Cryptobeurs FTX vroeg vrijdag uitstel van betaling aan en de oprichter werd dit weekend verhoord door de politie. Wat is er allemaal aan de hand en waar blijven die miljarden toch? En ASML had afgelopen vrijdag de beleggersdag en verwacht de komende jaren een enorme groei. Zijn er nog grenzen aan de mogelijkheden voor de Brabantse chipmachinemaker? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Miri Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten verbonden aan de Erasmus School of Economics, en Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Welkom.
Hey, hallo.
Jullie weten het, hè? De laatste transactie, daar ben ik razend benieuwd naar. Miri, wat kun jij daarover loslaten?
Ja, nou, die was dus niet in crypto's, want wij beleggen niet in crypto's. Het is ook geen belegging, het is een speculatie. Nee, wij hebben.
We zijn alvast begonnen.
Ja, we zijn alvast begonnen. We hebben 2 weken geleden ongeveer onze kleine overwogen aandelenpositie teruggebracht naar neutraal. En dat betekende in onze portefeuille dat we obligaties hebben aangekocht. Dat hebben we voornamelijk gedaan in Europese bedrijfsobligaties.
Ik dacht het al, jullie waren altijd licht overwogen, of ja. Altijd? Tot voor kort. Jullie hebben dat toch nu gelijk getrokken. Waarom?
De reden is dat met de stijgende rente obligaties er eigenlijk aantrekkelijker uitzien. Want die hebben dan een hoger beloofd rendement. Terwijl juist de vooruitzichten voor aandelen er wat minder om zijn. We hebben het natuurlijk nu veelal over een recessie. Ik denk dat we het wel over eens kunnen zijn dat die recessie komt. De vraag is hoe diep? En hoe zwaar en in welke mate gaat die ook de winsten van bedrijven raken? Daar zit wel een groot stukje onzekerheid.
Petrijn van Mulligen, dat gaat dan over Nederland. Zij, mm-hmm. We kunnen praten over een recessie, maar liever gebruik ik het woord stagnatie. Want het gaat dan nu om een krimp dit kwartaal van 0,2%, derde kwartaal. Ja. Het zal niet zo diep zijn.
Ja. Een beetje semantisch, vind ik wel een hele semantische discussie. Weet je, het is gewoon heel moeilijk om te voorspellen hoe zwaar het weer nog is wat in het vooruitzicht ligt. Hè. Dat kunnen ook economen gewoon heel moeilijk voorspellen. Want er zijn nog zoveel dingen gaande in de wereld. Allereerst natuurlijk centrale banken die nog vol op de rem trappen. In de tweede mate, wat zijn de doorloopeffecten van die inflatie? En we hebben natuurlijk altijd nog ook oorlog in Rusland en de Oekraïne.
Er zijn ook ontwikkelingen gaande, maar aandelen. Dus dat wordt ingewikkeld, maar je moet beter zoeken. Simon, heb jij nog iets gevonden?
We hebben als laatste transactie vorige week wat aandelen Vopak bijgekocht naar aanleiding van de sterke kwartaalcijfers en vooral ook naar aanleiding van de upgrade van de verwachting voor het hele jaar. Management verwacht duidelijke stijging van de cashflows. En ook voor volgend jaar is er verder groei verwacht. En dat is wel aantrekkelijk. Het bedrijf heeft afgesproken met de aandeelhouders om de komende jaren tot 2030 minimaal 1 miljard te investeren in meer duurzame opslagmogelijkheden, dus biobrandstof en dergelijke.
Voegt ook de daad bij het woord.
Ja, inderdaad. Voegt ook de daad bij het woord. Gaat een bestaande olieterminal in Los Angeles ombouwen voor biofuels. En gaat ook investeren in een bedrijf wat elektriciteit opslaat in batterijen. Wat dat betreft interessante vooruitzichten.
En zeg eens eerlijk, hoe belangrijk is dat voor jou? Dat vraag ik niet zonder reden. Het FD schreef gisteren al over de vraag of beleggers die energietransitie binnen bedrijven wel op waarde kunnen schatten. En in het verband met Vopak haalden ze ING-analisten aan die schreven dat het herstel van de onzekerheid in de oliemarkt toch een grotere rol speelt in de beter dan verwachte resultaten van Vopak. Ja, is dat niet gewoon ook goed zit? We hebben over mooie investeringen in groene projecten.
Dit is kort en lange termijn. Hè? Dus de investering in groene projecten is absoluut lange termijn. Dat is tot 2030, maar vooral in die laatste paar jaar. Dus dat verloopt nog heel bescheiden. En inderdaad, voor de komende kwartalen is het belangrijker of de huidige tanks die ze nu hebben een beetje vol zitten of niet. En dat zag er goed uit.
We gaan naar de cryptomarkt. Ik weet niet of dan wel een plek verdient in het beleggerspanel, Meri. Maar we kunnen er toch niet helemaal omheen. Spontaan verdwenen of gestolen geld. Een oprichter die miljarden aan crypto's wegsluist. Aanvragen van het uitstel van betalingen. Na een aantal financiële fiasco's is FTX een van de grootste cryptobeurzen failliet. En het zou kunnen zijn dat er in die val nog wat andere volgen. Wie van jullie durft het aan om een korte samenvatting te geven van het gebeurde van de afgelopen dagen?
Nou, het is nogal een verhaal, hè? Ik zal eens een poging wagen. Dit verhaal begint eigenlijk al in april, mei dit jaar. Waarin dus Terra, een van die Terra stablecoins, die viel om.
Terra USD.
Die was dus niet zo stabiel, want er zaten niet zulke stabiele middelen achter, feitelijk. Dat hoort wel het geval te zijn, maar dat was dus niet zo. Dat is al een van de problemen van de cryptowereld. En toen probeerde de eigenaar van FTX-beurs, Sam Bankman-Fried, ook wel SBF genoemd in deze cryptowereld, probeerde een aantal andere cryptobedrijven die hierin werden meegetrokken te redden. Met zijn handelsplatform en zijn handelshuis. En eigenlijk voornamelijk met zijn handelshuis. Alameda heet hij, geloof ik. En Alameda en FTX, dat is eigenlijk een soort vestzak-broekzak constructie. Dus Alameda to the rescue. En die ging dus zelf bijna ten onder. Dus zijn er middelen van FTX naar Alameda gesluist. En toen kreeg FTX het natuurlijk heel erg zwaar. En hebben heel veel beleggers die daar lucht van kregen via een verhaal wat in de media kwam door een Coindesk journalisten, die kregen hier lucht van. En toen is er 5 miljard klantgeld is er in razend tempo aan onttrokken. Ja, en dat lijkt dan op een klassieke bankrun. En dan hou je het niet lang droog. En dus, dus werd er voor failliet gefiled.
En is de kern van het probleem dan die vestzak-broekzak constructie? Dat die tegoeden van het een gebruikte voor het ander? En dat eigenlijk niet had gemogen?
Nou, er zijn natuurlijk meerdere factoren die hierbij spelen. Eén, het is een zwaar ondergereguleerd domein. Dus het is heel moeilijk om te zien wat er binnen die bedrijven precies gaande is. Je kunt je ook afvragen, dat hebben wij eerder al gedaan, van wat is de werkelijke fundamentele waarde van onderliggend aan die cryptomunten. Ik denk de technologie is heel erg mooi, maar de cryptomunten, daar zit ontzettend veel speculatief geld in. Wat zich dus ook heel makkelijk weer daaraan kan onttrekken. Ja, en dan loopt die waarde natuurlijk keihard terug.
Nou wil ik dit probleem helemaal niet bagatelliseren, want er zijn veel onderliggende problemen die een rol spelen. Maar heb je niet overal rotte appels? En is dit er één?
Nou, dit is er zeker één natuurlijk. Hè? Want geld wegsluizen zonder dat de investeerders dat weten, dat lijkt me niet in de haak. Maar het is de vraag wat dit zegt over de andere cryptobeurzen of cryptobedrijven. Eigenlijk zijn het geen valuta, maar meer beleggingen. En zou je dus ook gewoon crypto asset managers moeten noemen. Ik weet het niet. Die zeggen nu allemaal bij hoog en bij laag natuurlijk van ja, nee, maar dat kan bij ons niet gebeuren. Om te proberen het vertrouwen erin te houden.
Nou, het openbaren van hun balansen, zoals ik dat net hoorde in het bulletin, om de grootste onzekerheid weg te nemen. Ja. Is dat een goed begin? Of is het vooral een kat in het nood?
Natuurlijk moet je dat doen. Maar dan is natuurlijk de vraag van als daar heel veel munten op staan, wat zijn die onderliggende munten nog waard? En als we die in waarde zien dalen, dan is dat juist een manier waarop waar een aanleiding zou het kunnen zijn voor beleggers om te zeggen, wacht even, die cryptobeurs heeft heel veel munten op de balans staan die in waarde dalen.
Ja, de waarde van die munten, dat is wel belangrijk, want ik geloof dat ook deze meneer de grootste risico's dan afdekte voor een belangrijk deel met zijn eigen munt.
Ja.
Dat is een interessante constructie.
Ja, kijk, het heeft natuurlijk allemaal heel veel weg van die klassieke bankrun. Alleen het verschil is dat bij een bankrun, zoals we in de financiële crisis natuurlijk een paar keer gehad hebben bij Lehman en daarna bij Fortis hier in Nederland ook, dat de centrale bank op een gegeven moment inspringt en de boel overneemt, al dan niet samen met de overheid. En de kleine spaarders in ieder geval beschermd.
Maar zijn er zulke fundamentele risico's, ook systeemrisico's, dat je zegt, ja, maar dit redt die wereld niet meer zelf. Hier moet een centrale bank, een toezichthouder nu echt zitten.
Nou ja, dat zou heel goed kunnen. Dat is nu juist wat cryptobeleggers niet willen. Hè. Die was van regulering. We willen zelfstandig, we willen buiten de centrale bank.
Nou, ze willen nu toch iets meer gezamenlijk. Miri, ik weet dat het een gevaarlijke vraag is, maar er zijn nu voorstellen, ik geloof van een concurrerende beurs, Binance probeerde ook nog een rol te spelen in de redding van FTX. Ja. De gezworen concurrent dacht, nou ja, dan kan ik je misschien toch helpen. Heeft zich toen teruggetrokken. Ja. Maar de grote man van dat fonds, die beurs, Binance, heeft nu gezegd, ja, maar er moet een fonds komen. Ja. Zodat als we in de problemen raken, er uit dat fonds geput kan worden. En dan zullen de problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Ja, nou, volgens de berichten gaat hij die nu ook in het leven roepen. En hij heeft al een aantal partijen bereid gevonden in dat domein om dat fonds dus ook te gaan vullen. Dat is een soort zelfhygiëne factor. Hè? Dat is denk ik alleen maar goed. Maar belangrijk ook, hij roept ook sterk om regulering van die hele sector. En dat doet overigens mevrouw Yellen, de huidige Amerikaanse minister van Financiën, doet dat ook. En die
is dat
regulering
net wat belangrijker dat de minister van Financiën van Amerika dat roept?
Ik denk het wel. En we weten ook dat Amerika daar mee bezig is. Hè? De Amerikaanse watchdog voor van de financiële sector, de SEC. Die heeft daar ook toe opgeroepen en die is daarmee bezig. En regulering in Europa is ook in aantocht. Het is alleen altijd het geval, regulering loopt altijd achter de feiten aan, is altijd laat. En als ze komt, dan komt ze met een enorme golf van regulering die natuurlijk ook dan in één klap die hele wereld gaat ordenen. En dat zal ook behoorlijk wat impact hebben, denk ik, op die hele cryptowereld.
Maar blijft die wereld, en ik snap dat het bedoeld is om juist de grootste aantrekkingskracht van de mensen die er te weinig van weten ervan af te halen, maar blijft die wereld dan wel aantrekkelijk? Want wat Simon zegt, dat staat op gespannen voet met het hele gedachtegoed achter deze wereld. Namelijk, wij doen het zonder toezicht. Wij doen het zonder al te veel gecentraliseerd gebeuren.
Ja, nou, die regulering gaat met name natuurlijk over transparantie. Dat gaat ook over het beschermen van mensen. Dus ja, Eigenlijk alles waar de banken ook aan onderhevig zijn, daar worden dus die crypto providers dus ook aan onderhevig. Dus dat gaat wel het een en ander betekenen, denk ik. Ja. Alleen dat is nu nog niet aan de orde. Dus nu kun je nog heel vrij en vrolijk
maar als het
in die crypto-wereld stappen
als je wilt. Als een bank, ja, dat doen veel mensen. 2 miljoen Nederlanders, geloof ik. Waarom heb je crypto dan nog nodig als daarvoor exact dezelfde regels gaan gelden als voor banken?
Nou ja,
wat voor technologie blijft er dan nog over?
De technologie is hartstikke mooi. Veel mensen zitten niet in crypto vanwege de technologie. Zitten ook niet in crypto omdat ze met die munten willen gaan betalen. Buiten El Salvador is dat allemaal hartstikke lastig. Dus ze zitten er gewoon in omdat ze...
Gewoon dan naar El Salvador?
Omdat ze op... Nou, zou het land hartstikke leuk vinden. Zou heel goed zijn voor toerisme daar. Maar ze zitten erin om gewoon iets meer te verdienen. En voor de korte stijging. Ja, en dat lijkt er op dit moment even niet in te zitten. En daar komt dan bij dat je nu bij banken ook weer een klein beetje rente krijgt. Je spaart de goede. Dus voor mensen die dat als argument gebruikten. Ik krijg geen rente, dus ik ga wat anders doen. Nou, dat vervalt nu
enigszins
heel voorzichtig. Het lijkt me moeilijk voor crypto.
We gaan naar een bedrijf dat het wat minder moeilijk heeft.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is te gast met Miri Pietersenbloem en Simon van Veen. De Brabantse chipmachinemaker ASML hield afgelopen vrijdag een beleggersdag. En daar vertelde de topman Peter Wennink en zijn CFO Roger Dassen dat de productie van ASML nog harder gaat groeien dan een half jaar geleden werd verwacht. En dit is niet voor het eerst, Miri, want Peter Wennink moet zelf ook toegeven, wij doen geen voorspellingen, maar wij verwachten wel het een en ander. En wij moeten telkens concluderen dat de markt toch nog weer harder gaat dan we voor mogelijk hielden. Ja, hoe kan zoiets? Is dat een spelletje of is die toch elke keer weer verrast?
Nee, kijk, ASML is natuurlijk de grote chipmaker. Een van de meest vooraanstaande, je kunt wel zeggen in Europa, maar misschien ook wel in de hele wereld met hun technologie. En waar zij iedere keer door verrast zijn, is alle producten waar chips in komen. Dus dat is al lang al niet meer alleen maar je smartphone en je pc en de auto's, maar steeds meer producten om ons heen hebben die chips nodig. En de exponentiële groei daarvan zorgt ervoor dat er dus exponentiële behoefte is aan die chips.
Maar ook daar zullen ze toch te maken krijgen met bepaalde ontwikkelingen. Recessie, economische onzekerheid, toegenomen politieke spanningen, geopolitieke spanningen richting China, restricties die dan gelden. Het wordt allemaal weggewoven. Als China wegvalt, joh, geen enkel probleem. Ze zullen uiteindelijk merken dat ze ons nodig hebben. En als ze ons niet nodig hebben, dan richten wij ons op de rest van de wereld en dan hebben we onze handen al helemaal aan vol. Wat een positie is dat.
Ja, nou ja, ze zeggen zelf, onze klanten schatten in dat de huidige recessie korter is dan de levertijd van onze machines. Dus als je nu je order terugtrekt, dan mag je weer vrolijk achteraan in de rij gaan staan. Ja. En die rij is dan waarschijnlijk langer.
Dus dat doet niemand?
Dus dat doet inderdaad niemand. Dus dat orderboek blijft gewoon heel erg groot en sterk. Over China, ja, dat is natuurlijk niet de eerste keer. Dus ze mochten eigenlijk al de meest geavanceerde machines niet meer aan China verkopen. Nu legt de Verenigde Staten druk dat ze dus een eerdere technologie, minder geavanceerd, ook niet meer aan China mogen verkopen.
Dat is wel de meest gevraagde technologie, geloof ik. Dat is het werkpaard van ASML. Daar wordt het meeste geld mee verdiend. Dus dat kan toch gevoelig zijn?
Ja, dan zeggen ze, daar krijgen we wel een tikkie terug. Maar niet zodanig groot dat deze winstverwachtingen...
Simon, jij hebt Mark Rutte en Xi de handen zien schudden. Misschien zijn dat wel bepalende ontmoetingen.
Ja, die hebben elkaar in Azië gesproken vandaag. Ja, ook over ASML en ook over het door Amerika verzochte exportverbod van de Nederlandse overheid voor die machines van ASML naar China. Kijk, China wil natuurlijk een hele sterke positie ook op die chipmarkt veroveren. En heeft daarvoor de allernieuwste machines nodig. En die kunnen ze alleen maar bij ASML kopen, want die hebben feitelijk een monopolie op dat vlak. En Amerika heeft gezegd, nou, dat staan wij niet toe. En de Nederlandse regering is daarin meegegaan tot nu toe. En de vraag is natuurlijk hoe ver Rutte hier aan die Chinese druk toegegeven heeft of niet. Maar ASML zelf zegt daarover van, nou ja, als de Chinezen zeg maar niet met onze machines zelf die chips kunnen maken, dan zullen ze wel die chips ergens anders kopen waar onze machines wel staan. Hè? Dus
links om rechts om komen er wel.
Exact. Maar natuurlijk heeft het wel enig impact als dat exportverbod blijft staan.
Wat ook nog bekendgemaakt werd, interessant voor de aandeelhouders in ASML, is dat er begonnen wordt met een serieus te nemen opkoopprogramma, inkoopprogramma van de eigen aandelen. 12 miljard tot 2025.
Ja.
Moeten we dat ook allemaal maar in de context zien? Hè? De miljarden vliegen hier om de tafel, maar 12 miljard tot 2025.
Kijk, het is niet alleen dat die omzet heel hard omhoog gaat van ASML in de komende jaren, maar bij die groeiende omzet hebben ze ook nog eens stijgende marges. Dus dat betekent dat een groter deel van die omzet als winst achterblijft in de onderneming.
Wat moet je ermee?
Nou ja, dividenden uitkeren, dan wel eigen aandelen inkopen, in ieder geval de aandeelhouders belonen. En dat is dus eigenlijk wat ASML niet nodig heeft om de fabriek uit te breiden. We hebben ze wel heel veel geld voor nodig, maar dat gebruiken ze voor een groot deel voor dat soort aandelenprogramma's.
Ik vraag het omdat ook in dit programma wel eens wordt gesteld dat het inkopen van je eigen aandelen een soort zwaktebod is. Dan weet je blijkbaar niet meer wat je met je geld moet doen. Miri, geldt dat hier dan toch niet helemaal?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het bij ASML wel een kwestie van een hele andere orde is. En ASML die moet natuurlijk ook continu wel blijven investeren om die voorsprong in die technologie te behouden.
We gaan naar Amerika tot slot. Terwijl cryptobeleggers daar in de problemen kwamen, reageerden andere beleggers afgelopen donderdag zeer positief op de inflatiecijfers. Die vielen mee, 7,7% op jaarbasis. In september was het nog 8,2%. Miri, de inflatie heeft gepiekt. Jij mag twee rekening nemen.
Ik zou het heel graag willen hopen. En ik denk ook dat je in de markt zag dat ze toch wel aan elke hoop die daaromtrent zichzelf vastklampt. Dat die rally enorm heeft aangespoord. Ik weet het niet. We moeten het nog zien. Één datapunt vind ik nog wel heel vroeg om die conclusie te trekken. We zien wel onderliggend dat de druk mogelijkerwijs afneemt. Onder andere bijvoorbeeld in de aanvoerketen. Je ziet ook natuurlijk de dalende beweging die de olie- en gasprijzen, dat is wat met name die inflatie omhoog heeft gestuurd, ook aan het afnemen is. Dus vooralsnog zijn de tekenen zijn positief. Daaraan gekoppeld is de vraag van hoe gaat de centrale bank ook hierop reageren? Betekent dat zij de voet wat van het gaspedaal gaan afnemen of niet? Ook dat betwijfel ik nog een beetje.
Jay Powell moet ook de arbeidsmarktcijfers in de gaten houden.
Ja.
Nou is die arbeidsmarkt tamelijk groot in Amerika. In Nederland hebben we het ook wel over de ontslagrondes bij grote techbedrijven. Dat gaat dan in grote getalen. 10.000 bij Amazon, 10.000 bij Facebook, bij Meta, Twitter, waar flink wordt gereorganiseerd. Zegt dat nog wat, Simon? Zegt dat iets over dat die arbeidsmarkt toch ook echt anders uit gaat zien?
Ja, die arbeidsmarkt is natuurlijk wel iets moeilijker. Hè? Maar tot nog toe, uit de cijfers die bekend zijn geworden, blijkt dat er nog steeds best veel banen beschikbaar zijn in Amerika. Dus de arbeidsmarkt is nog niet aan het afkoelen. En voor de Fed is dat inderdaad wel heel belangrijk als indicator of zij hun rentebeleid moeten aanpassen. Dus in december zal er vast nog wel een renteverhoging komen. En de markt denkt nu dat 50 basispunten 0,5% zal zijn in plaats van 0,75%.
Want dat was de stap van de afgelopen keren.
Exact.
Powell heeft er wel bij gezegd, meen ik, een paar weken geleden, ik ga liever iets te hoog, iets te lang door, dan dat ik te snel voet van het gaspedaal haal. Maar hoe moeten we dit dan interpreteren? Als die inflatiecijfers inderdaad meevallen, die arbeidsmarkt afkoelt, dan heeft hij toch data voorhanden om te zeggen, ik beperk me inderdaad.
Ja, dus dan zal hij misschien inderdaad beperken tot 0,5% verhoging in december. Maar hij zal niet zeggen dat het daarmee afgelopen is. En ook volgend jaar zullen er nog wel een paar renteverhogingen komen. Dus het is nog niet. Er is dus een kans op een omslag, maar we zijn er nog niet.
Wel afgelopen, dat zijn de midterms, Miri, tot slot. En de Democraten behouden hun meerderheid in de Senaat.
Ja.
Heeft dat nou nog lange termijn gevolgen die ook interessant zijn voor beleggers? Voor dit panel in het bijzonder?
Nou, de markten hebben er niet heel erg sterk op gereageerd. Want die reageren met name op dit verhaal. Inflatie en korte termijn vooruitzichten. Met name wat de centrale banken gaan doen. Ik denk wel dat het belangrijk is. Want een win zeg maar toch voor Biden betekent dat hij zijn beleid met grotere kracht kan voortzetten dan wanneer hij een senaat of een congres had gehad wat de andere kant was opgegaan. En ik denk ook dat daardoor ook de relaties in de wereldeconomie met China, met Europa op minder gespannen voet komen te staan en dat dus positief is.
Dat is allemaal wel macro gedacht. Is het niet zo, Simon, dat veel bedrijven, veel mensen vanuit het bedrijfsleven toch van oudsher liever een republikeinse overwinning zien?
Ja,
belastingen en dat soort kwesties.
Ja, dat klopt wel. Maar misschien nog wel veel liever zo'n situatie waarbij de twee partijen allebei weinig te zeggen hebben en dus geen nieuwe plannen kunnen maken en die dus ook niet hoeven te financieren met belastingverhogingen. Want dat is waar het bedrijfsleven eigenlijk het meest van schrikt.
Ik ben niet van jullie geschrokken. Wel van jullie onder de indruk. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Mary Pieterse-Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Simon van Veen, fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank u beiden.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Zometeen is het tijd voor de Oekraïne-update met terug van weg geweest Bernard Hammelburg.
BNR. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. 13:30 geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met terug van weg geweest buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
We gaan het vandaag maar eens wat uitgebreider hebben over de G20. Met het laatste nieuws, of een van de laatste nieuwsfeiten, dat Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, nu zegt: ik heb voldoende garanties binnen om die graandeal te verlengen. Wat weet jij daarvan?
Nou, in de eerste plaats is het goed nieuws. Die zaak, je weet het, we hebben het er al eerder over gehad, die speelt al heel lang. De Russen zijn akkoord gegaan met die eerste graandeal. Omdat ze zelf ook wilden exporteren. En dan gaat het om graan, maar ook om kunstmest. En ze vinden dat ze door de sancties die zijn opgelegd, wat dat betreft eigenlijk niet aan hun trekken komen. Dus er is onderhandeld, ik denk, maar weet dat nog niet precies, over het opheffen of verminderen of verzachten van een paar sancties, zodat het voor de Russen mogelijk wordt om samen met het Oekraïense graan ook hun eigen producten te exporteren. Dus het is gewoon goed nieuws, ook voor vooral de Afrikaanse landen, die zitten te springen om dat graan.
Dit is dus iets dat wel gelukt is. En nu is het geen geheim dat al voordat zo'n top begint er nagedacht wordt over een slotverklaring, een slotdocument. Is altijd een heel gepuzzel, moet een compromis worden, want de meeste landen, deelnemers, moeten zich daar wel in kunnen herkennen. Wil dat een beetje vlotten?
Nou, een beetje. Dat is eigenlijk het beste. Er is een verklaring opgesteld waarin dus wordt opgeroepen om de gevechten om Oekraïne en in Oekraïne te beëindigen. Maar daarbij wordt met de vinger gewezen naar Rusland. Dat lag ook voor de hand. Alleen, Rusland zit er zelf bij. Er zijn ook nog andere landen die zeggen, ja, maar er zijn ook andere factoren die hierbij een rol spelen. En wij zijn niet de enige die fouten maken als jullie dat al vinden. En dat sluit aan bij een aardig bericht dat The Guardian net meldde, namelijk dat de hoge commissaris voor mensenrechten van de VN een rapportje aan het maken is aan de hand van een onderzoek aan weerskanten. En daar blijkt dat zowel Russen als Oekraïners mogelijk misdrijven tegen de menselijkheid plegen. En ik denk dat het vooral gaat om de behandeling van krijgsgevangenen, want dat is al eerder gebeurd. Maar het is dus niet zo dat iedereen denkt, die ene partij is helemaal fout en de andere partij helemaal niet. Dat vinden wij in het algemeen wel, maar in zo'n gremie als G20, daar ligt dat anders. Dus niet iedereen is mee. Er zijn ook landen die zeggen, ja, maar Rusland heeft ook wel een punt.
Maar dan is er nog een ander gremium, namelijk de Verenigde Naties. Die vergaderen, een algemene vergadering is er. Daar hebben ze gestemd over waar de rekening moet komen te liggen wat betreft de herstelbetalingen. En de conclusie is daar toch, weliswaar niet unaniem, Rusland moet betalen.
Daar hebben maar 94 landen voorgestemd van de 193. Dus ze hebben net het quorum gehaald wat nodig is om zo'n resolutie aan te nemen. En er waren heel veel landen tegen, waaronder, en dat vind ik wel significant, China. Dat heeft tot nu toe zich in al dit soort kwesties van stemming onthouden, omdat China zegt, wij zijn het in principe wel eens met Rusland dat de NAVO veel te ver is opgerukt, maar we zijn het oneens met de Russen over Oekraïne, want dat is een onafhankelijk land. Dus ze hebben zich in dit soort stemmingen voortdurend onthouden. En nu hebben ze tegengestemd. Teken aan de wand. Ik denk dat de Russen ook wel, of dat de Chinezen ook wel een punt hebben. Want voordat je gaat praten over herstelbetalingen, moet je eerst heel veel weten, heel veel hebben onderzocht. En eigenlijk moet het conflict dan ook ten einde zijn. Want dan weet je wat de opbouw kost, dan weet je wat voor schade is aangericht. Dus om dat nu eenzijdig te doen, ik kan me voorstellen dat landen zeggen, ja, sorry, maar daar doen we even niet aan mee. Dit is niet het juiste moment.
Bernard Hammelburg, BNR Buitenlandcommentator. Altijd een goed moment om jou te spreken in BNR Zaken doen. Dank daarvoor. Zometeen gaat het over eerlijke en oneerlijke concurrentie. Nu eerst
de zakenpartner van de week.
Dat is Marijke Krabbenbos van The Idea Company. Goed dat je er bent.
Dank je.
We gaan het vandaag in het bijzonder hebben over nieuwe initiatieven in de zorg. Maar eerst over jouw nieuws van de dag. Wat is dat?
Ja, dat sociale ondernemingen groeien in Nederland. Volgens mij zijn er ondernemers die willen ondernemen en daar een goed idee of een lucratief idee bij zoeken. En zijn er ook mensen die gewoon iets goeds willen doen voor de wereld en daar onderneming als organisatievorm voor kiezen. En een onderzoek is uitgekomen, de European Social Enterprise Monitor, dat het in Nederland steeds beter en professioneler gebeurt. Dat we daar best wel wat trotser op mogen zijn.
Is het niet ook zo dat er een speciale BV-vorm wordt opgericht,
ja,
voor sociale ondernemingen?
Ja, daar willen ze graag een maatschappelijke BV. Die is er nog niet, maar dat zou het leven van veel van die ondernemingen makkelijker maken.
En zo'n sociale onderneming, nog even om dat helder te krijgen, daarin wordt er en iets goeds gedaan voor de mensheid of de planeet en winst gemaakt. Is er nog een primair belang om vooral dat eerste te doen en het tweede van ondergeschikt belang te maken?
Precies, winstmaximalisatie staat daar niet voorop. De ondernemer hoeft daar niet per se heel rijk van te worden. Maar wil vooral de wereld beter maken en is niet vies van geld verdienen. Het hoeft niet per se maximale winst te
zijn. Geldt dat ook voor jezelf?
Nee, nou, ik doe iets waar ik wil heel graag mijn talenten inzetten voor de wereld en daar ook geld mee verdienen. En heb ook exit en zo nooit als iets interessants gezien. Ik wil leuke dingen doen met
Je hebt wel de bakens verzet, redelijk recent, want je bent in de zorg gedoken. Waarom was dat?
Ja, ik deed heel veel workshops en trainingen en deed ook nog heel veel dingen in de horeca. En met corona was dat toch allemaal, ging daar een flinke deur dicht. Dus ik keek een beetje om me heen. Ik had wat minder te doen en zag dat er in de zorg natuurlijk heel veel nodig was. Heel veel mensen om me heen hadden een vitaal beroep, ik niet. En toen werd er een innovatiemanager gezocht in de zorg. En toen dacht ik, nou, dat is wat voor mij.
Maar dan ben je geen eigen ondernemer meer als innovatiemanager.
Hybride ben ik nu.
Je bent een hybride ondernemer.
Ja.
Wat doet een innovatiemanager in dit geval bij Magenta Zorg?
Magenta Zorg is een oude zorgorganisatie. En wat een innovatiemanager daar doet is proberen de mensen en de cliënten, dus zowel de zorgprofessionals als de cliënten, mee te krijgen in nieuwe manieren. Soms met een stekker, e-health. En soms ook gewoon zonder stekker. Want we weten dat er steeds meer ouderen komen, dat ze steeds ouder worden, dat we steeds meer kwalen kunnen bestrijden. Dus dat er steeds meer zorgvraag is en dat het personeel dat niet bij kan houden, dat het personeel alleen maar afneemt. Dus we moeten dingen anders gaan doen.
Maar daar moet het draagvlak voor zijn, hè? Daar bestaat dan voor een belangrijk deel jouw taak uit. Is dat ingewikkeld?
Ja, het is ingewikkeld, want zorgprofessionals hebben heel bewust niet voor een kantoorbaan achter een computer gekozen, maar voor een contactberoep. Naar de mensen thuis toe gaan, een praatje maken met de mensen. Heel veel zorghandelingen zijn natuurlijk ook een sociaal contact.
Maar dat zijn toch ook dezelfde mensen die waarschijnlijk al jarenlang concluderen dat er te veel moet gebeuren in een dag. Zeker als er ook nog van alles moet worden geadministreerd. Dus dat het inderdaad niet anders kan.
Zeker, zeker. Ja. Maar ze vinden het toch wel ingewikkeld om dan beeldzorg te gaan leveren en niet meer naar de cliënt thuis te komen in die huiskamer waar ze ook een kopje koffie snel achterover slaan. Maar alles beeldzorg doen, want de reistijd is in de thuiszorg natuurlijk ook best nog een iets wat veel tijd kost. Als je mensen zou kunnen beamen van het ene adres naar het andere adres,
kijk,
zou een mooie innovatie zijn. Ja,
ja. En welk succes heb je al geboekt als innovatiemanager?
Nou, we zijn bezig met beeldzorg. En zelfredzaamheid is echt een groot ding. Dus we proberen cliënten, waar we vroeger altijd alles overnamen, proberen we nu steeds meer dingen weer aan te leren en vrijheden te geven. Beter thuis, mensen langer thuis laten blijven. Daar zijn we druk mee bezig.
Je bent in ieder geval de komende 20 minuten bezig hier in de studio. Jouw vragen zijn welkom voor onze volgende gast.
Oké.
Zaken doen.
Het duurde betrekkelijk lang voordat kartelvorming in de Nederlandse economie aan werd gepakt. Pas in 1998 kwam er de eerste echte mededingingswet. En het zal de luisteraar misschien verbazen, maar prijsafspraken tussen concurrenten waren tot de jaren 90 heel gewoon in veel sectoren. Onze gast schreef er een boek over ter ere van het 25-jarig jubileum van die mededingingswet. En dat is Roy Opperveld, schrijver van Eerlijke Concurrentie. Ook oud-collega, voormalig adjunct-hoofdredacteur van het Financieel Dagblad. Roy, goedemiddag.
Goedemiddag.
In de inleiding, die ik ook gelezen heb, staat dat jij eigenlijk nog heel erg weinig wist over mededinging. Maar jij bent toch inderdaad mijn oud-collega. Je hebt toch heel lang bij het FD gewerkt?
Ja, ik heb 16 jaar bij het FD gewerkt. En dan, of je wil of niet, dan krijg je wel iets mee over de mededingingswet en de NMA en noem het allemaal maar op. En ik heb bij het FD ook lang over telecom geschreven. En de ruzies tussen KPN en de toezichthouder daar, de Opta, die, daar had ik veel over geschreven. Dat haal ik ook nog aan in het boek. Dus dat wist ik ervan, maar dat gaat meer over regulering van monopolies eigenlijk. Dat toezicht, wat je nu ook in de energiesector nog hebt. Maar het ging niet zozeer over fusietoezicht of over kartelwetgeving. Dat is toch net iets anders.
En die mededingingswet die bestaat 25 jaar. Mag ik inderdaad zeggen, pas 25 jaar?
Ja, zeker. Zeker. Eerste mededingingswet in Amerika is aangenomen in 1890, de Sherman Act. Dat was om de macht van Rockefeller en andere, de robber barons van de 19e eeuw in Amerika aan te pakken. En in Europa is het eigenlijk na de oorlog in Duitsland is er voor het eerst moderne mededingingswetgeving gekomen.
Ja, maar goed, na de oorlog, dat is 1945. We praten hier over een praktijk die tot ver in de jaren 90 in Nederland usance was. Er werden prijsafspraken gemaakt.
Ja.
Het eerste deel van je boek gaat ook wat dieper in op bijvoorbeeld de praktijken in de bouw.
Ja.
Niet alleen de bouwfraude, maar alles wat daarvoor zat. Kun je dat even toelichten? Want het is wel interessant. Er werden gewoon echt ook gezamenlijk afspraken gemaakt, omdat alle bedrijven het moesten kunnen overleven, bijvoorbeeld.
Ja, zo zagen ze dat. Dat je moet samenwerken en afspraken moet maken om te kunnen overleven. En dat je daar dus de concurrentie op een wat lager pitje zit. Dat was in Nederland heel gebruikelijk. Dat past ook een beetje in het poldermodel. Hè. Het overleggen met elkaar en er in een goede sfeer uitkomen. Want concurrentie, ja, dat is wel leuk en belangrijk, maar het moet wel leuk blijven. Dat was een beetje de sfeer. Er zijn grenzen aan hoe moeilijk we het moeten maken op de Nederlandse markt die toch relatief klein is.
Maar dit wist iedereen, hè? Iedereen stond erbij, keek ernaar, vond het eigenlijk prima.
Ja, het werd letterlijk gedoogd. Je had wel een mededingingswet, de wet economische mededinging was dat. Maar die gedoogde eigenlijk kartels. En sterker nog, er was een kartelregister bij economische zaken. Kartels waren niet verboden, maar je moest ze wel aanmelden bij EZ. En dat werd dan opgenomen in een register. En dan, als een kartel in strijd was met het publieke belang, dan had de minister de mogelijkheid om het te verbieden. Maar dat gebeurde alleen nooit.
Dan gebeurt er in de jaren 90 wel iets bijzonders. Je schrijft over een publicatie in ESB, het Economenvakblad. Ja. Geschreven door een bekende econoom, Henk de Jong.
Ja.
Hoewel, is dat zo?
Dat was zeker een bekende econoom.
Jawel, hij was een bekende econoom, maar hij had volgens mij niet het artikel geschreven.
Hij was meer
een doorgeefluik.
Ja, hij bleek, het was wel echt een hele gerenommeerde en ook gerespecteerde econoom. Alleen heeft hij dat artikel niet geschreven. Dat artikel was namelijk geschreven door een student van hem, die inmiddels ambtenaar was op economische zaken. En er werkte in die tijd, in de jaren 90, een groep ambtenaren op EZ die heel gedreven waren en die eigenlijk geïnspireerd waren door het witboek van Jacques Delors, de charismatische commissievoorzitter destijds. En die wilde de Europese economie, die net uit het slop van de jaren 80 kwam, wilden ze hervormen en liberaliseren en moderniseren. Op een sociale manier. En die ambtenaren die wilden echt afrekenen met die Nederlandse overlegpraktijken.
Maar waarom vonden we dat, of we, die ambtenaren, dat plotseling toch een heel groot probleem? Hè? Want Nederland is doordrenkt door kartelafspraken, een kartelparadijs, alsof het iets kwalijks is. Terwijl dat jarenlang is gedoogd en werd gezien als een van de fundamenten bijna in bepaalde sectoren die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie.
Ja.
Wat is er veranderd?
Nou, Europa was aan het veranderen en de interne markt werd groter en de Europese concurrentie werd groter. Dus Nederland was niet meer alleen de Nederlandse markt, maar moest mee in de Europese gedachte. Dat was de motivatie voor Nederland om eigenlijk mee te gaan in een moderne mededingingsordening, zeg maar. Dus wat je ziet dat in Amerika en in Duitsland is eigenlijk de motivatie om kartelwetgeving te brengen is eigenlijk geen economische. De Amerikanen zagen in de 19e eeuw dat hun democratie eigenlijk in het gedrang kwam omdat die ondernemers zo ongelooflijk machtig werden dat de lokale politiek eigenlijk niks meer te vertellen had. En daarom zijn ze met kartelwetgeving gekomen om de macht te breken van die enorme grote concerns, net zoals je nu weer de Googles en de Amazons
hebt. Want het is, als ik jouw boek zo lees, ook wel echt een politiek instrument. Je kunt zeggen, er is wetgeving, er is een toezichthouder die dat allemaal in de gaten houdt, dus met name juridisch. Maar als je ook kijkt naar hoe dat wordt vormgegeven en ook door de verschillende personen, dan zou je bijna kunnen zeggen, dit is ook een vorm van politiek bedrijf.
Het is politiek. Mededingingswetgeving is er om ervoor te zorgen, dat is het doel, dat de economie en het bedrijfsleven ten dienste staat aan de maatschappij en niet andersom.
En wie bepaalt dan wat belangrijk is? Kijk, ik heb wat casus eruit gepakt. Het gaat bijvoorbeeld over, vinden we het belangrijk dat er een goede florerende winkelstraat is? Wat doen we eigenlijk met webwinkels? Dat is wat recenter.
Ja.
En er wordt toch gezegd, ja, die webwinkels die moeten we geen voordeel bieden. Sterker nog, we moeten eigenlijk die winkelstraat, die fysieke winkel, ondersteunen. Is het aan de ACM, want dat is het inmiddels, om dat soort prioriteiten te stellen?
Ja, nou ja, dat is een goed punt. Daar is ook echt heel veel discussie over. De ACM is een onafhankelijke toezichthouder. Hè, dus die bepaalt in feite zijn eigen agenda. En dat is ook goed, want anders als je wordt overgeleverd aan de politieke waan van de dag, zeker tegenwoordig, is dat, kun je daar wat vragen over hebben. Maar de ACM is natuurlijk niet de partij die politieke prioriteiten moet gaan stellen. En dat is ook de discussie wel. En de minister of de bewindspersoon in dit geval, de staatssecretaris nu verantwoordelijk voor mededinging, die kan uiteindelijk wel ingrijpen met wetgeving of met aanwijzingen. Maar dat zijn in een Nederlandse bestel en ook in het Europese bestel wel hele zware ingrijpen.
Rijke?
Ik heb het boek niet gelezen, maar het klinkt alsof je historisch en beschouwend boek hebt geschreven, maar je vindt er vast ook wat van. Vind je dat de huidige wet die nu jarig is voldoet, of dat die verbeterd moet worden?
Ik denk dat die voldoet, maar ik denk dat in de toepassing en het toezicht, daar is nu een modernisering gaande en die is ook heel erg nodig. En er zijn echt wel fundamentele discussies gaande. Daarom vond ik het ook eerlijk gezegd zo interessant om het boek te schrijven. Dat had ik van tevoren niet helemaal door. Maar over de rijkwijde van die wetgeving is echt wel een discussie. Hè. Gaat het alleen eigenlijk over de marktmacht van bedrijven? Of gaat het ook over verhoudingen op de arbeidsmarkt of over klimaatbeleid?
Nou, daar gaat het zeker over als je het aan Martijn Snoep vraagt. Hè. Dat is de huidige voorzitter van de Autoriteit Consumentenmarkt. Ja. Die maakt van klimaatbeleid echt een speerpunt van de ACM.
Ja.
En dan is de vraag inderdaad, daar wordt waarschijnlijk nu dan over gediscussieerd, hoeveel ruimte kan hij pakken wat dat betreft?
Ja, Martijn Snoep van de ACM die heeft een hele brede opvatting van hoe je de wet moet toepassen en interpreteren. He, dus die.
Ja, dat snap ik, want dan kan hij daar ook volop gebruik van maken.
Ja, nou ja, hij zegt, kijk, met kartelwetgeving of met mededingingswetgeving kun je geen klimaatbeleid voeren. Hij kan niet iets doen waardoor emissies dalen. Hij zegt alleen, als er samenwerksverbanden in de economie zijn, in het bedrijfsleven zijn, om de uitstoot te verminderen, dan weeg ik dat mee in de beoordeling of een samenwerking of een kartel mag of niet.
Ja, maar er zijn wat mensen die dat wat zwart-witter beschouwen. In jouw boek gaat het onder andere over een hoofdredactioneel commentaar van jouw voormalige werkgever, het Financieel Dagblad.
Ja.
Met de titel, een groen kartel is ook een kartel.
Ja. Ja.
Dat is toch zo?
Dat is ook zo. Een groen kartel is ook een kartel. De vraag is alleen, is de maatschappelijke waarde die een groen kartel oplevert, weegt dat op tegen bijvoorbeeld de prijsverhoging die zo'n kartel tot gevolg heeft?
En moet Martijn Snoep dat dan voor ons bepalen? Of zijn dat toch anderen?
In de huidige structuur bepaalt Martijn Snoep dat, ja.
Nou, dan moeten we die te vriend houden. Die schijnt heel machtig te zijn. Nou ja, ik vraag het ook omdat hij zich natuurlijk ook nog heeft te verhouden tot wat er Europees wordt afgesproken.
Ja.
We hebben ook nog een eurocommissaris, Verstaaier.
Ja.
Zit hij hetzelfde in de wedstrijd?
Nee, die zit,
of niet?
Die zit dat anders. Europa zit anders in de wedstrijd dan de ACM. En dat is een beetje een technische discussie. Ik weet niet hoe diep je daarop in wil gaan.
Ik kijk op je horloge, ik begrijp het. Ja, we hebben nog wel even.
Nou, in de basis zijn kartels zijn verboden. Dus bedrijven mogen geen onderlinge afspraken maken om prijzen af te spreken of markten te verdelen. Dat is de basisafspraak. Maar daar zijn uitzonderingen op. Er zijn een aantal uitzonderingsbepalingen en die zeggen, als het voordeel van een kartel opweegt tegen het nadeel, dan kun je een vergunning krijgen of toestemming krijgen om toch een kartel te vormen. Nu is de discussie gaat over de vraag of dat voordeel moet neerslaan bij die mensen die het nadeel ervaren.
Bij wie, ja.
En dus stel even dat luchtvaartmaatschappijen afspraken gaan maken over prijsverhogingen om meer biokerosine te gebruiken in hun toestellen. Hè. Dan is het voordeel is minder klimaatverandering, hè, in theorie. Dat slaat neer over de hele wereldbevolking. En er zijn maar een beperkt aantal mensen die daarvoor opdraaien. De vraag is dat oké? Okay? Martijn Snoep zegt, hè, dat zou moeten kunnen, hè, afhankelijk van hoe groot dat voordeel is. En de Europese Commissie zegt, je mag alleen de voordelen meerekenen die voor de mensen die prijs betalen.
En de Europese Commissie heeft het laatste woord?
Nee, de rechter heeft het laatste woord.
Oh, die was ik nog even vergeten in dit spel.
Ja, zeker. Nee, dus het Europees Hof zal hier een keer... er zijn eigenlijk nog niet zoveel zaken hierover. Hè, dus dat is eigenlijk wel jammer. Maar dit gaat ongetwijfeld een keer voor de rechter komen. En dan moet de rechter een uitspraak doen over hoe... Hè, kiezen we voor de enge interpretatie of voor de ruime interpretatie.
En het heeft jou nu gefascineerd?
Ja.
En je blijft het volgen?
Ik blijf het zeker volgen. Ja, absoluut. Ja. Ja.
Je bent zelfs al in jouw zoektocht naar inspirerende voorbeelden in Amerika terechtgekomen. Ongeveer aan het einde van je boek schrijf je over Lina Kaan. Uh-huh. Toezichthouder in Amerika. Een hele jonge dame die op nog jongere leeftijd al uitvoerig onderzoek deed. Onder andere naar Amazon. Ja. Heel kort, nu echt op je horloge kijken. Maar de Amazon Antitrust Paradox. Ja. Waar gaat dat over?
Dat is een document, een grote publicatie die zij schreef. Maar ze was als 28-jarige student eigenlijk wel de hele Amerikaanse karteldiscussie mee domineerde. En daarin legt zij uit dat Amazon op korte termijn eigenlijk altijd gunstig voor de consument is geweest. Lage prijzen, snel beschikbaar, noem het allemaal op. Maar dat ze op de lange termijn, omdat Amazon zo groot en machtig is geworden, dat ze zeg maar de concurrentie stelselmatig kapot hebben gemaakt en hebben gezorgd voor een kaalslag in de economie.
Dus goed voor de consument, slecht voor de marktwerking.
Ja. Dus, en zij zegt, toch? Wat goed is voor de consument op korte termijn hoeft voor de lange termijn voor het land of voor de markt of voor de maatschappij niet goed te zijn. Dus daarom hebben we die bredere toets nodig.
Maar het einde van het verhaal, haar verhaal, is nog lang niet afgelopen, maar zij is nu zelf toch toezichthouder?
Ja, zij is directeur of voorzitter van de FTC. Dat is de Amerikaanse ACM.
En wat doet zij in die positie met haar eigen ontdekte paradox? Wat betekent dat voor de macht van Amazon bijvoorbeeld?
Nou, het eerste jaar heeft zij nog weinig voor elkaar gekregen, omdat haar bestuurscollege, dat zijn 5 leden, daar zaten tot juli geloof ik 3 republikeinse kandidaten in. En dan kun je je voorstellen, 3-2, dus er gebeurde heel weinig. Maar qua toon in de communicatie is het veranderd. Sinds juli zijn er dus ook 3-2 verhouding in dat bestuurscollege. Dan speelt in Amerika ook nog het ministerie van Justitie een rol, want die doen echt de opsporing of de vervolging van partijen die kartelovertredingen maken. Daar is nu de machtsbalans ook aan het veranderen. Dus de grote vraag nu van de kartelwatchers is: gaat Lina Kaan nu doorbijten in Amerika?
Kartelwatcher en schrijver van het boek Eerlijke Concurrentie, Roy Op het Veld. Dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Marijke, jou ook bedankt. Wij nemen even een korte pauze, want morgen en overmorgen ben ik in Den Bosch. Wij spreken elkaar vrijdag weer in Amsterdam.
Ja.
En over Amazon gesproken, ze krijgen daar ongevraagd advies zometeen na een aangekondigde ontslagronde. 10.000 mensen verliezen daar hun baan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Te beginnen met de omzet van detacheerders, die blijft groeien. Volgens de Vereniging van Detacheerders Nederland, VVDN, is de omzet bij de eigen leden in het derde kwartaal gestegen met 17% per werkdag ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Contact erover met Fred Bouvet van de Vereniging van Detacheerders in Nederland. Goedemiddag.
Hey, goedemiddag. Hey.
Laten we toch maar de parallel trekken. Misschien niet op alle fronten helemaal terecht met de uitzendbureaus. Want daar zie je een daling van het aantal gewerkte uren. Het aantal maanden dat nu de omzet daalt neemt ook toe. De arbeidsmarkt lijkt iets minder krap te worden. Hoe kan het toch dat die detacheerders daar op geen enkele manier last van lijken te hebben?
Ja, kijk, inderdaad, die krapte op die arbeidsmarkt blijft. En met name op HBO, WO, waar ik met onze vereniging met name actief in is. En ja, daar blijkt toch dat goed werkgeverschap toch wel bepaalt waar de mensen zich willen binden. En wij zijn gewoon een goed werkgever voor werkzoekenden, dan wel mensen die al ervaring hebben.
Want nog even de constructie, hoe zit het in elkaar als je gedetacheerd wordt? Bij wie ben je dan in dienst?
Ja, dan ben je gewoon bij onszelf vast in dienst. He, dus je krijgt gewoon een vast contract met daarmee emolumenten als een auto of een mobiliteitsregeling, een laptop, een pensioen, vakantiedagen, eigenlijk een volledig dienstverband.
Ik geloof dat u deze reclamecommercial helemaal niet nodig heeft, want het gaat al heel goed, toch?
Nee, dat gaat heel goed. Ja, dus, maar het voordeel zit vooral dat de mensen die bij ons werken een hele steile leercurve krijgen. Ze zien in een aantal jaar diverse bedrijven en organisaties van binnen. Hebben toch best wel inspiratie onderling. Ja, en dat zorgt ervoor dat mensen toch bij ons komen werken en blijven.
Toch nog even, want je zegt die arbeidsmarkt die blijft krap, en dat blijkt ook wel uit de cijfers. Maar de stijging die je kunt noteren over het derde kwartaal is wel weer iets minder dan die over het tweede kwartaal. Zou toch kunnen zijn dat zelfs deze branche iets gaat merken van het feit dat het economisch toch wat anders gaat dan pak een beet een paar maanden geleden?
Ja, we houden dit niet vol, zeg maar, qua stijging. Maar aan de kant van het derde kwartaal is ook altijd iets lastiger, omdat je toch ook daar de vakantieperiode in hebt zitten. Dus wij zien nog steeds wel een behoorlijke toename. Maar het is ook zo dat er gewoon meerdere spelers ook actief worden op onze markt. Dus die branche groeit ook aan zich.
Nu begrijp ik uit een artikel uit het FD dat sommige opdrachtgevers van jullie zeggen: onze opdracht begint eigenlijk pas een maand later, maar wij willen zeker zijn van het feit dat we iemand voor die opdracht beschikbaar stellen. Dat zo iemand nog een maandje moet wachten, dat nemen we op de koop toe, dat vinden we prima. Binnen is binnen. Hoe lang is dat, denk je, nog de gebruikelijke situatie?
Ja, nou kijk, het is niet wenselijk, hè, want dan zitten mensen dus, ja, of zoals wij zeggen, op de bank. En gedurende een bankste periode, zeker als je aan het begin van een dienstverband bij ons is, dat is dat we bij mijn dagelijkse werk ook bij vertellen, waar je gewoon een warm baddag organiseren. Hè. Dus mensen hebben een aantal trainingen, een aantal cursussen of certificeringen. Maar het is niet wenselijk dat mensen maandenlang, zeg maar, wachten op een opdracht. Hè. Dus, maar het is wel zo dat, ja, het risico is voor ons als detacheerder. En als wij een maand lang, zeg maar, iemand, zeg maar, al binnen kunnen krijgen om hem op een goed manier weg te zetten bij een van onze klanten, dan doen we dat zeker.
Fred Bouvet van de Vereniging van Detacheerders Nederland, dank voor dit gesprek.
Zaken doen.
Inmiddels staat ook in deze studio Sam van Zuilen, redacteur van BNR Zaken doen. Sam, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Het ongevraagde advies komt zo meteen terecht bij...
bij Amazon, omdat Amazon en veel andere techbedrijven grote ontslagrondes aankondigen.
Eduard Schaapman ziet eruit alsof hij er klaar voor is. Maar eerst...
het zakelijke woord van de dag.
Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Sam, jij mocht kiezen. De grabbelton, wat is eruit naar voren gekomen?
Het is dit keer arbeidsrelatie. Ofwel de relatie tussen werknemer en werkgever.
En waarom heb jij vandaag gekozen voor dat woord?
Nou, omdat je in de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek een interessante verschuiving ziet op de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal van 2022 had het 2,7 miljoen mensen namelijk een flexibele arbeidsrelatie. En dat is bijna 100.000 minder dan een kwartaal eerder. En tegelijkertijd zag je in de cijfers van het CBS dat de hoeveelheid vaste werknemers met ongeveer 50.000 is gestegen naar 5,3 miljoen mensen.
Dus dat vaste contract, de hoofdprijs, dat komt voor steeds meer mensen binnen handbereik.
Ja, zeker. Er zijn steeds meer flexibele werknemers die dus een vaste arbeidsrelatie weten te verkrijgen.
Ja, dat willen ze dus blijkbaar ook. Hoe moet je deze cijfers interpreteren?
Nou, door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt kunnen veel flexibele werknemers bij hun huidige werkgever of bij een sollicitatie nu makkelijker zeggen: hallo, doe mij maar een vast contract, of ik ga bij iemand anders werken. En ja, als je als werkgever al nauwelijks komt aan nieuw personeel, dan wil je natuurlijk wel zo aantrekkelijk mogelijk blijven. En dat blijkt ook wel uit de interviews die ik zelf afleg voor BNR. Bijna iedereen die zegt dat arbeidsretentie of personeelsbehoud eigenlijk het allerbelangrijkste middel is tegen het arbeidstekort.
Is dit tijdelijk, denk jij, hè? Op basis ook van je eigen ervaringen, of zie jij een grote omslag?
Nou, het valt nog te bezien, maar door de verwachte recessie neemt de spanning op de arbeidsmarkt wel ietsje af. Ondernemers verwachten uiteindelijk toch minder groei de komende tijd. En dat zie je ook in het aantal openstaande vacatures. Dat is dit kwartaal met 17.000 gedaald.
De druk is van de ketel.
Nou, niet helemaal. Er zijn nog steeds 121 vacatures per 100 werklozen. Dus het blijft gespannen.
Nou, dat is overwegend goed nieuws voor werknemers. Ze hebben de macht, maar ja. Werkgevers dan?
Ja, die zien het iets minder optimistisch in. Dat zie je in dat ondernemersvertrouwen. Dat wordt gepeild door CBS, Kamer van Koophandel, Economisch Instituut voor de Bouw, MKB Nederland en VNO-NCW. alle werkgevers dus. En het ondernemersvertrouwen is voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2021 weer negatief. En kun je nagaan, dat was tijdens de corona-lockdown.
Wat verwachten ze dan van de toekomst?
Nou, ze verwachten niet zo heel erg veel. Een kwart van de ondernemers voorziet in het komende kwartaal een verdere verslechtering van het economische klimaat. En vrijwel niemand, nou, rond de 15% van die ondernemers, die verwacht een hogere omzet in 2023.
Wisselende berichten. Sam, jouw korte samenvatting. Wat maak jij ervan?
Nou, als je nu een vast contract ligt, dan is de kans er nu. En dan moet ik die kans ook zelf maar heel erg gauw gaan pakken. Want die recessie die komt er wel aan.
Die adjunct hoofdredacteur luistert één keer vanuit de regiekamer mee. En
ja,
die jongen vraagt
ik
meteen om een vast contract. Sam van Zuilen. Ik weet niet of het gaat lukken. Van de
redactie
van
BNR Zaken.
Ongevraagd advies.
Het Amerikaanse webwinkel- en techbedrijf Amazon is van plan om 10.000 banen te schrappen, meldt de New York Times. Het zou gaan om de grootste ontslagronde van het bedrijf ooit. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Amazon. Dat komt van Eduard Schaapman van Tribes.
Ja, goedemiddag Thomas. Ja, wie ben ik eigenlijk om een bedrijf als Amazon van advies te dienen, vraag ik me af en toe af.
Nou, maar ben je nu echt bescheiden voor het eerst eens elkaar kennen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, want inderdaad, ik krijg wel eens de vraag van hoe kom je toch tot die adviezen? En dan inderdaad moeten we misschien een kleine toelichting geven. We zijn de sokken in conclave van wie gaan we adviseren? En dan ga ik daarna wel stinkend mijn best doen om te kijken wat voor een advies kun je dit soort bedrijven nog geven. Want uiteindelijk werken er natuurlijk super slimme mensen ook bij Amazon. Alhoewel, dat kun je je nu afvragen. Want ik heb gezien dat bij die 10.000 mensen die ontslag krijgen, met name kantoormensen en techmensen zitten. Dus ik had heel ergens anders iets verwacht. Maar toch gaan daar de banen verdwijnen. En we hebben al vanmorgen gehoord in jouw programma dat het op zich niet zoveel is. Hè. Van 1,5 miljoen mensen die werken bij Amazon gaat 1% vertrekken.
Dus en laat dat even op je inwerken. 1,5 miljoen mensen die werken voor Amazon.
Ongelooflijk grote werkgever is het natuurlijk. Hè. Is niet te geloven. Alleen je kunt je afvragen waarom komt die ontslagperiode er nu. Hè. De reden die zij aanvoeren is natuurlijk gewijzigde economisch klimaat. Net zoals andere techbedrijven dat ook al hebben gezegd. Meta, Twitter en Microsoft die hebben allemaal geroepen. De economie is niet goed, het gaat niet goed. Dus deze relatief nieuwe bedrijven grijpen uiteindelijk weer één instrument aan, wat eigenlijk ook altijd de conservatieve bedrijven doen, de oude economie, en dat is bezuinigen in de kosten.
Ja, maar de terminologie eerder gebruikt in dit programma door Koen Bender was de stofkam gaat er even overheen. 10.000 werknemers eraf. Is dat dan echt met de botte bijl? Of zeg je, nou, we gaan toch eens kijken waar we efficiënter en beter kunnen werken?
Tuurlijk, uiteindelijk is het niet slecht om goed te kunnen gaan kijken hoe kan ik mijn organisatie weer lean en mean krijgen.
Kijk
is het
eens
niet,
aan, zeg. Ja, hoor, lean en mean.
Lean en mean. Is het niet zo dat we met te veel mensen werken omdat we allemaal thuis werken en niet meer bij elkaar komen? Dus niet 1-1 is 3, maar 1-1 is gewoon 2 gebleven.
Er zijn,
is dat
er zijn
een oorzaak?
Bepaalde gebieden, zegt Amazon, waar we hebben geconcludeerd dat rollen niet meer nodig zijn.
Dat kan.
En dan wordt er dus vooral eerst gekeken naar kunnen we onze werknemers binnen het bedrijf, want dat is nogal een groot bedrijf, een andere functie krijgen en soms lukt dat dan niet.
Ja, dat klopt. Uiteindelijk heb je dat elke keer weer zo'n golf. Hè. Om de 7 jaar zie je ongeveer zoiets gebeuren. Dat er uiteindelijk weer wordt gekeken van oké, bezuinigen in de kosten. Niet alleen bij deze techbedrijven, maar ook bij andere bedrijven. Omdat er misschien een recessie aankomt. Alleen, ik stel mijzelf af en toe de vraag van is dat wel zo slim? Want in deze ontslagronde ben je ook weer kosten kwijt. En uiteindelijk ga je over een aantal jaren weer groeien en heb je weer nieuwe mensen nodig en ben je weer recruitmentkosten kwijt en moet je nieuwe mensen gaan opleiden. Dus hebben bedrijven wel gekeken naar dat gebeuren.
Maar laat ik het zo stellen. Er wordt natuurlijk echt een miljarden omzet gerealiseerd. En dan ben ik nog voorzichtig rondom Amazon. Maar bijvoorbeeld de apparatenbedrijfstak, bekend van Alexa blijkbaar, boekt al jarenlang een miljardenverlies ook. Van 5 miljard het afgelopen jaar. Dat kan toch, ook al ben je Amazon, niet blijven duren. Dan moet je toch op een gegeven moment gaan kijken waar.
Ja, natuurlijk. Dan moet je ook gaan kijken van hey, moet ik dat afstoten? Moet ik dat nog wel blijven doen? Maar je kunt ook naar andere zaken kijken. Ik heb het op een iets andere boeg gegooid. En ik ben gaan kijken naar van oké, wat zijn de nieuwe dingen die Amazon ook heeft gedaan? Ik ben naar een ander product gaan kijken. Ik ben gaan kijken naar de streamingdiensten. En wat mij daarin opvalt, is dat Prime Amazon by far de goedkoopste is met €2,49 per maand. En Netflix nog op €7,99. Gaat
die zijn met elkaar in gevecht. He, het is
die
natuurlijk kijken of je die kijker kunt binden.
Yes,
en dat moet je doen op prijs eerst.
Ja,
en
waarom? Waarom op prijs? Waarom ook altijd continu voor die groei? Is het niet zo dat we op een gegeven moment moeten gaan nadenken, is groei wel de juiste manier om door te groeien? Moeten we niet meer gaan kijken naar rendementen? Want uiteindelijk kun je dan ook zeggen, als Prime Amazon €2,49 en Netflix €7,99, ik ga gewoon eens mijn prijzen verhogen. Wat is er verkeerd om prijzen te verhogen als je product ook goed is? En dan dan ben je alweer een stapje verder.
Laat ik het zo zeggen, want de reden dat het nu minder lijkt te gaan met Amazon is ook dat consumenten er minder vertrouwen in hebben, dus minder pakketjes gaan bestellen. Nog eens even goed gaan nadenken over, ik heb maar x te besteden, hoe doe ik dan het beste? En dat is jouw advies, verhoog je prijzen.
Ja, de prijs voor je product of dienst is misschien wel de belangrijkste hendel waar je aan kunt draaien.
Op het moment dat allerlei koopkrachtcijfers uitwijzen dat mensen moeilijker rondkomen, dan is het toch heel erg riskant om je prijzen te verhogen?
Dat denken we altijd. We denken altijd in dat scenario. Dan is het heel gevaarlijk om je prijzen te verhogen. Maar verhoog je je prijs met 1% en je winstgevendheid stijgt dan met 11%. Dat is een onderzoek wat McKinsey heeft gedaan. Dus het is misschien helemaal niet slecht om je prijzen te verhogen en dan minder af te zetten bij minder mensen, maar door er wel een hogere marge te draaien.
Nog heel even, een prijsverhoging van 1%?
En kan je winstgevendheid verhogen met 11%.
Dat is een heel interessant onderzoek
van McKinsey. En daarom dacht ik van verrek, daar wil ik het een keer over hebben. Want we gaan altijd naar die kosten kijken. En we kunnen ook wel eens kijken naar van, hey verrek, moeten we niet gewoon met minder genoegen nemen, minder klanten, maar wel een hogere kwaliteit tegen een hogere prijs.
Hoeveel lef is daarvoor nodig?
Hoeveel
lef is daarvoor nodig?
Heel veel lef, want er zijn maar weinig ondernemers die dat daadwerkelijk durven. Inderdaad, die prijs toch te verhogen daar wanneer het noodzakelijk is. En dus niet meer alleen gaan voor die groei. Hè? Want uiteindelijk zie je dat heel veel van die techbedrijven gaan voor groei, 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 meer, meer, meer. En dan hebben ze uiteindelijk niet eens de marketing- en saleskosten eruit van dat product. €2,49 een abonnement, dan heb je niet eens de markt- en saleskosten
eruit. Maar het is toch een heel gebruikelijke methode om iets eerst goedkoop aan te bieden, mensen te verleiden, en vervolgens nog wel die hogere prijs te vragen.
Dat klopt. Uiteindelijk is dat iets waar we allemaal groot mee zijn geworden, maar we zitten in andere tijden. We moeten gaan nadenken of groei wel het scenario is voor rendement. Hè.
Dat zeg je dus tegen dit soort hele snel groeiende Amerikaanse techbedrijven die op deze manier ook groot geworden zijn.
Die op deze manier groot geworden zijn, maar opeens wat kleiner gaan worden. Dus ja, ik heb het lef weer gepakt. Ik heb gezegd, we moeten met een ander advies komen en ik zie hem toch daadwerkelijk toch meer in andere strategieën. En in dit geval is het gewoon prijsverhoging.
Eduard Schaapman met zijn ongevraagde advies. Hij durft het toch maar mooi aan Amazon. Dank daarvoor. Tot volgende week.
Zaken doen. Over de grens.
Iedere dinsdag doen we in BNR Zaken over de grens. Vandaag met onze vaste deskundige Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO. In het bijzonder over aanbestedingen en opdrachten van internationale organisaties en multilaterale banken. Tjerk, goedemiddag.
Goedemiddag.
Dat is een hele mond vol. Waarom is het interessant, die aanbestedingen en opdrachten van, ik herhaal het toch maar een keertje, internationale organisaties en multilaterale banken?
Ja, nou ja, inderdaad een hele mond vol. Maar het is ook heel veel geld wat daarin omgaat. Als we kijken naar het jaarlijkse bedrag van zo'n 100 miljard... wat gecommitteerd wordt door de Wereldbank alleen al... Zijn er natuurlijk hele forse bedragen die wereldwijd worden ingezet. En we hebben natuurlijk heel veel van die internationale financiële instellingen. Dus naast de Wereldbank ook de IFC, de EBRD, de European Investment Bank. En dan ook, zeg maar, verder weg de Asian Development Bank en de African Development Bank. En dan zijn er nog meer. En die zijn heel erg actief op projecten en investeringen in die verschillende ontwikkelingslanden, opkomende economieën, met vaak hele grote projecten. En die zijn ook aan het zoeken naar van hoe kunnen we nou op een goede manier in contact komen met eigenlijk, zeg maar, de wat grotere kleine bedrijven, dus het middelgrote bedrijfsleven. Om die te interesseren voor projecten in al die verschillende landen. Dus vandaar dat wij denken, van, ja, het is heel erg interessant om te kijken hoe kunnen we daar ook het Nederlands bedrijfsleven meer aan koppelen.
Want kom je daar een beetje tussen als eenvoudig en soms wat kleiner Nederlands bedrijf?
Dat is soms ingewikkeld. Dus zeg maar, voor die hele grote projecten wordt natuurlijk ook vaak gekeken naar consortia, die dan, zeg maar, ook echt op een aanbesteding, op een tender kunnen inschrijven. Maar ik was recent bij de IFC ook in Brussel op bezoek. En daar merk je ook dat zij heel erg aan het zoeken zijn naar onder andere Nederlandse bedrijven in het net wat grotere kleinbedrijf, zeg maar. Die ook wel die internationale ervaring hebben. Dus dat je niet helemaal een starter bent op een nieuwe markt, maar wel weet hoe je zaken kan doen en investeringen doen in wat ingewikkelder landen. Maar juist daarin zoeken zij ook meer partners. En gaan we kijken, ja, hoe kunnen we daar ook eigenlijk meer informatie over verstrekken. Die bedrijven koppelen aan partners zoals IFC. Maar ook kijken hoe we daar op inhoudelijke aspecten zorgen dat we de Nederlandse bedrijven daar meer van kunnen laten weten.
Ja, want even voor de goede orde. Het gaat dan vaak om projecten waar die bedrijven bij betrokken raken in landen die geld lenen van dit soort organisaties of multilaterale banken.
Ja, bijvoorbeeld. Dus het kan gaan net om echt tenders die worden uitgezet voor grote infrastructurele projecten bijvoorbeeld. Of de bouw van ziekenhuizen of infrastructuur. Energie zie je natuurlijk op heel veel vlakken. Maar er zijn ook vanuit bijvoorbeeld de IFC investeringen die ze kunnen financieren voor verschillende projecten op het gebied van bijvoorbeeld water, op het gebied van energie, op het gebied van gezondheid. En daar zoeken ze ook partners die ook mee willen investeren in een aantal van dat soort trajecten in landen. En dat betekent ook dat je in feite als ondernemer ook kan aankloppen om eigenlijk een gezamenlijke investering te doen. En dat is natuurlijk net weer wat anders dan inschrijven op tenders. En dat verschil en de manier waarop dat werkt en hoe je daar ook op een goede manier voor in aanmerking kan komen, of dat je daar ook weet wat er eigenlijk bij die organisatie speelt, hebben we ook bij ons ondergebracht binnen RVO bij het team internationale organisaties, die met al die verschillende multilaterale financiële instellingen ook contact onderhoudt om te kijken van hoe kunnen we daar weten wat er speelt, welke programma's gaan draaien. En wat je nu bijvoorbeeld ziet met de voorbereidingen voor de wederopbouw van Oekraïne, dat ook heel erg gekeken wordt van hoe kunnen we de kennis en expertise van Nederland en Nederlandse bedrijven alvast eigenlijk mobiliseren om daarop in te spelen, zodat we daar ook uiteindelijk kunnen bijdragen aan die wederopbouw. Daar proberen we op een goede manier de brug te slaan.
Want je kunt niet zeggen, ik weet zo ongeveer hoe dat gaat in Nederland, die aanbestedingen, die tenders, zo zal het internationaal ook wel verlopen bij dit soort grote organisaties. Er zijn grote verschillen.
Het zijn vaak complexe trajecten. En soms wel verschillend, omdat het dan inderdaad internationaal is. Je hebt bijvoorbeeld bij de Wereldbank heb je een ander set criteria. Die gebruiken we in Nederland soms ook wel, maar dat is niet voor iedereen even duidelijk. En juist die verschillen ook toelichten en wat voor vormen van financiering er zijn. Dat proberen we ook inderdaad via die informatie van het team internationale organisatie. En ook door verschillende activiteiten die we met hun opzetten onder de aandacht te brengen, zodat de ondernemers ook beter op de hoogte zijn wat daarin kan.
En wat zijn wat algemenere tips als je wil samenwerken met die grote internationale financiële instellingen? Wat moet je hoe dan ook op orde hebben?
Je moet natuurlijk in ieder geval sowieso zorgen dat je de situatie ter plekke goed kent. Dus weet in welk land het speelt, wat daar gebeurt. Daar kan je natuurlijk ons vanuit RVO of bijvoorbeeld de ambassade of het consulaat-generaal ter plekke voor inschakelen. Tweede tip zou zijn go local. Dus ga ook echt kijken hoe je samen met een partner in dat land kan samenwerken. Omdat dat vaak ook een vereiste is. En anders heel erg nuttig om in ieder geval ook de lokale situatie goed te kennen. En daar kunnen we natuurlijk vanuit de overheid ook op een goede manier bij helpen om die partners te vinden. En laatste tip, denk ik, heel erg belangrijk ook. Probeer echt vanuit het oogpunt van die klant en vanuit de situatie daar te denken. En niet vanuit jezelf van ik heb een bedrijf, ik heb een mooie oplossing en die zal daar ook wel werken. Maar ga je verdiepen in wat is daar eigenlijk de uitdaging en hoe kan je daar een oplossing voor bieden. Omdat je daarmee uiteindelijk ook veel meer weg doet aan de situatie ter plekke. Dus dat zouden denk ik drie tips zijn die heel erg helpen om inderdaad dat samenwerken met de internationale financiële instellingen te bevorderen.
Tjerk Opmeer, directeur internationale programma's van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dankjewel. In de studio, inmiddels achter de microfoons, Lisbeth en Kees van de Daily Move. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Kleine oogjes bij Kees, die podcast awards. Die
kleine oogjes, nee joh.
Jawel, joh.
Ik ben om 11 uur naar huis gegaan en heb alleen maar 0.0 gedronken.
Hoe je er al uitziet als je om 11 uur naar huis gaat na een consumptie 0.0.
Zet de webcam maar uit, zou ik zeggen dan.
Beoordeeld met je eigen ogen. Het ziet er prima uit, Kees. Heb je ook nog iets te melden?
Nou, zeker. We gaan het natuurlijk vanmiddag hebben over de G20-top. Daar is veel uitgekomen. De graandeal zou opnieuw verlengd worden. En ondertussen zouden de, laten we zeggen, 19 van de 20 landen, want Rusland was er ook bij, een statement hebben aangenomen tegen de oorlog in Oekraïne. Ja, dat zet de internationale verhoudingen misschien ook wel op scherp. Dus daar gaan we verder op in.
Lisbeth, wederom in de clubkleuren, iets geels aan, toch ook?
Zeker. Ja,
mooie details.
Gaat allemaal. Wat ben je complimenteus over hoe we eruit zien. Heel fijn.
En ook over wat jullie te zeggen hebben, hoor, te vertellen
Zeker.
Hebben.
Ik weet niet of het nog helemaal in jouw levensfeer zich afspeelt. Je hebt een kind, maar ik weet niet hoe oud.
5.
Nou, het gaat over de kinderopvang morgen in de Tweede Kamer. Bijna gratis kinderopvang. Vanaf 2025, daar wordt over gezegd, ja, dat is niet haalbaar. En de vraag is nu naar personeel al zo groot. Hoe moet dat dan straks als die vraag ook stijgt? D66 heeft een plan en dat komen ze bij ons vertellen.
Kijk eens aan. En dan zijn de problemen opgelost. Als het een beetje meezit.
Als het een beetje meezit, goed. Wel.
Nou, problemen. Ik weet niet, wat drink jij met Oud en Nieuw? Een bubbeltje?
Ik probeer er een beetje ver van te blijven, maar je krijgt het soms gewoon aangereikt. Hè?
Ja, waarschijnlijk dit jaar niet. Want de champagnemerken zeggen nu, in ieder geval de luxe champagnemerken, zeggen dat het op is. Dus als je het nu nog niet in huis hebt, ja, Dan wordt het toch iets anders.
Is voor mij toch weer een probleempje.
Ja, daar gaan we ook op in trouwens.
Oké, de Daily Move. Zometeen om 16:00 met Lisbeth en met Kees. Dit was de BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan praat ik met Ralf Geers. Hij is wethouder economie in Den Bosch. Live vanaf de Precisiebeurs in de Brabanthallen. Dan gaan we het onder andere hebben over horeca. Kunnen horecaondernemers met het grote personeelstekort en de hoge energieprijzen nog een beetje met vertrouwen in het carnavalseizoen tegemoet zien? Oeteldonk, zijn ze er klaar voor? Dat ga je zo meteen, niet zo meteen, morgen pas horen in BNR Zaken doen. Zometeen wel de CryptoCast. En dan om 16:00 de Daily Move. Veel plezier, tot morgen.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.